jullie gaan zien, of wat jullie zien hier. En ik heb dan misschien wel een afstandsbediening nodig, of kun je me helpen?
Ja.
Nou moet je me helpen. Kun je me niet, dan moet je mezelf zelf. Ik kan het vanaf hier niet bedienen. Ja, ik geef wel een seintje. Waarheid die verwond of geneest is het thema. En dat is een onderdeel van een serie. En die serie gaat over thema's, wat ik genoemd heb, religieuze wonden. Pijn die je opdoet vanwege religie, vanwege geloof. Kan dat überhaupt? Nou, ik ben blij dat ik gezond hier voor u sta, want het is best spannend geweest in de afgelopen 14 dagen. Begin van de herfstvakantie, 2 weken geleden, kwamen onze beide jongens een paar dagen over. En kwamen op vrijdag, op zaterdag bleek onze oudste wat zwak te voelen, wat hoofdpijn en koortsig en begon ook wat te hoesten. En u raadt het al, maandag is die getest en hij bleek corona te hebben. Waarop de jongste onmiddellijk naar huis is gevlucht. Uit angst dat hij het mogelijk ook zou krijgen, maar het was al te laat, want een dag later bleek hij het ook te hebben. Maar omdat onze oudste thuis was, kon hij niet naar zijn huis terug en moest bij ons verblijven. Nu heb ik een mooi kantoortje beneden, waar een schuifdeur voor zit. En we hebben dat kantoortje maar ingericht als zijn, ja, hoe zeggen dat, plek waar hij gewoon kon blijven totdat hij beter zou zijn. En dat heeft hij een week volgehouden. Bewonderenswaardig, want hij kon echt niet van het kantoor af, was in een volkomen isolatie. Alleen als hij naar zijn slaapkamer ging of naar de wc ging, dan kwam hij even met mondkapje de woonkamer binnen. En hij had zijn eigen badkamer boven. Wij hadden maar besloten dat we een andere plek zouden kiezen. Maar ja, dan ben je wel een aantal dagen in een zekere spanning, ook als ouders. Want ja, als je 2 kinderen het al hebben en je bent zelf al over de 50, dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat je het ook krijgt. En in die eerste dagen hebben we nog best wel dicht bij elkaar gezeten, op de bank en dergelijke, televisie gekeken, samen gegeten. Maar we zijn er wonderlijk waar doorheen gerold. We zijn allebei niet ziek geworden, we zijn allebei gezond, wel een beetje verkouden en toen hebben we ons toch laten testen, bleek het negatief te zijn. Kortom, alle spanningen die we zo rondom dit thema kunnen ervaren, hebben we gewoon in de afgelopen 14 dagen toch ook ervaren. En dan ben je blij dat je gezond bent en dat ik hier voor u mag staan. Maar is er iets wat kan verwonden, wat je ziek kan maken? En kan dat zelfs de waarheid zijn? Is er maar 1 absolute waarheid? En ik denk dat als u die vraag zou willen beantwoorden, dat je zegt, ja, natuurlijk. Geen enkele twijfel over mogelijk. En zo zei ik dat ook toen mijn jongste, een jaar of 16 was, een keer aan tafel. Ik zei, jongen, er is gewoon 1 absolute waarheid. Dan zegt hij, pap, dat kan je gewoon niet zeggen, dat er 1 absolute waarheid is. Er is zoveel waarheid en iedereen heeft zijn eigen waarheid. Nee, jongen, er is 1 absolute waarheid, 1 weg die je moet gaan, 1 leven dat je kan leven. Ja, zegt hij, ik weet wel waar je naartoe wil, maar het klopt gewoon niet. Je kunt het gewoon niet weten dat er maar 1 waarheid is. Toen vroeg ik aan hem, hoe zeker ben jij daarvan? Toen zei hij, ik ben absoluut zeker. Ik zei, nou, dat bedoel ik maar. Toen keek hij me aan. Ik zei, dat is dan jouw waarheid, hè? Helemaal absoluut. Waarop hij naar boven stormde en zei, ik wil niks meer met jou te maken hebben. Op dat moment, gelukkig. Dan heb je een heftige discussie aan tafel. Misschien had ik hem door die ene opmerking ook wel gewonnen. Maar heb ik dan de discussie gewonnen en het hart van mijn zoon ook? Nee, op dat moment niet. Zeker niet. Maar wat wordt er bedoeld als je zegt, er is maar 1 waarheid en die is absoluut? Is dat mijn hele stelsel van overtuigingen, van mijn meningen, van mijn theologische ontdekkingen, van alles wat ik in de Bijbelstudies ook geleerd heb, binnen de gemeente waar ik mogen dienen? Heb ik mijn kinderen zo bij de waarheid gebracht? Ja, dat is toch ook wel je taak als vader, als opvoeder. Je zo graag wil dat de kinderen de waarheid gaan verstaan en ook die waarheid gaan belijden. Als de enige waarheid. Maar toen zij niet dat spoor opgingen, een ander spoor gingen, en uiteindelijk kwamen we bij het punt van, pap, je kunt zoveel zeggen, maar je kunt het gewoon niet weten. En wij hebben ook het punt aangenomen dat we zeggen, misschien heb je gelijk, misschien heb je niet gelijk, maar we kunnen het toch nooit weten. Wij noemen ons agnost. Nou, dat is altijd nog beter dan atheïst. Maar toch, je hebt het gevoel dat je iets verloren hebt wat heel kostbaar voor je is als ouder. Ik heb er ook een schuldgevoel aan overgehouden met betrekking tot de opvoeding. Ze hebben mij en ze hebben ons dagelijks gewoon gezien thuis. Dagelijks gehoord hoe wij willen leven met de Heer. We zijn daarin voorgegaan en ik heb hun als vader aan bed gewoon alle verhalen van de Bijbel verteld. Helemaal op mijn manier en dergelijke. Waar ze trouwens, als ze er nu nog op terugkomen, zijn, het was best leuk eigenlijk. Je deed het best wel goed. En de verhalen aan zich zijn ook best wel mooi. Alleen ja, jammer, ze zijn niet waar. Toen ben ik niet meer gaan zeggen, daar kom je nog wel achter. Want op een gegeven moment leer je ook een stukje te zwijgen. Maar kan die uitspraak, er is maar één waarheid, nee wacht nog even. Kan die uitspraak, er is maar één waarheid, een mens verwonden? Kan die je pijn gaan doen? Ja, zegt Inge Bosja, dat is een coach voor kerkverlaters, een opmerkelijke persoon. Ik heb hem mogen leren kennen. En zij heeft het begrip religieus traumasyndroom onder de aandacht gebracht. Misschien wel uitgevonden. En zij heeft met honderden mensen geschreven en ook begeleidt zij tientallen mensen die pijn hebben vanwege hun kerkverlating en hun verlaten van God. En, zoals zij dat omschrijft, op religie gebaseerde, aangeleerde en belemmerende overtuigingen. Dat is haar bediening. En zijn die er? Zijn er op religie gebaseerde overtuigingen die pijn kunnen doen? Die belemmeren om een mens te zijn zoals je bedoeld bent? Nou, ik ga daar een paar preken over geven, een serie zelfs. En elke keer probeer ik samen met jullie erachter te komen welk godsbeeld, welk wereldbeeld ligt er achter een aantal stellingen? Zoals bijvoorbeeld, er is maar één absolute waarheid. En dan gaan we natuurlijk ook vanuit de schrift antwoord vinden op de vraag. Kan de waarheid ook verwonden of is de waarheid genezend? En als we nadenken over die vraag, kan de waarheid verwonden, of die uitspraak, er is maar één waarheid verwonden, ja, dan kom je eigenlijk bij de drie grote religies, die alle monotheïstische religies, Jodendom, Christendom, de islam, die alle drie beweren dat er maar één waarheid is, één juiste uitleg van het heilige boek, één ware leer, en die is dan natuurlijk te vinden in de eigen groep, in de eigen kerk, in de eigen moskee, in de eigen synagoge, enzovoort, enzovoort. De eigen geloofsgemeenschap. Maar, en lees maar even mee, als er maar één goed is, en als al het andere dus fout is, dan kun je een sterke noodzaak gaan ervaren om bij de goeien te horen. Vooral wanneer dat wordt gekoppeld aan begrippen als naar de hemel of naar de hel gaan. Deze sterke lading maakt het zeer moeilijk om anders te gaan denken, kritiek te hebben of de groep waar je toe behoort te verlaten. En het kan leiden tot grote angsten als je anders denkt. Mag ik eens even een gewetensvraag stellen aan jullie? Zijn jullie het met elkaar over alles met betrekking tot de schrift eens?
Jazeker.
Natuurlijk. Waarom niet, hè? Echt over alles? Als ik jullie punt voor punt zou ondervragen over een aantal leerstellingen, zou ik dan altijd dezelfde antwoorden krijgen? En hoe veilig is het om dat te kunnen zeggen in de gemeenschap? Ik heb gemeenschappen meegemaakt waar het dus niet mogelijk was om anders te denken dan de voorganger. Of de oudste. Het was niet veilig genoeg. Want je werd dan met een scheve blik aangekeken van, nou, die is een beetje van het padje af. Of van de waarheid af. En eerlijk gezegd, ik ken de gemeenschappen. En het doet pijn als je anders bent gaan denken dan zo'n gemeenschap. Angst voor buitensluiting, schrijft Inge Bosja. Angst voor buitensluiting en pijn vanwege buitensluiting wordt heel veel genoemd door twijfelaars en kerkverlaters. En door sommigen zelfs als traumatisch ervaren. Dat je je niet meer vrij kunt voelen. En dat als je maar in een gemeenschap van gelovigen bent, dat je daar al getriggerd wordt Alleen al door er te zijn, of door orgelspel, of door de stem van de dominee, of wat dan ook. Angsten door religie, door geloof. Let op, wanneer je, mag meelezen, wanneer je bent opgevoed met de gedachte dat er maar één waarheid is, kan het zijn, en ik heb zelf dat gevoel wel ervaren, kan het zijn dat je nog steeds gespannen of inwendig in paniek raakt wanneer er oneenigheid, discussie of strijd is. Het kan zijn dat je het gevoel hebt dat je moet kiezen en wel voor de enige of meest ware mening. Maar wie heeft die? Je kunt niet meer open van gedachten wisselen, oftewel je bent gewond. Ik heb een aantal keren in mijn leven over een aantal in mijn gemeenschap, en dan bedoel ik niet zozeer Vendrij, maar ook vanuit de eigen jeugd, geleerde opvattingen, hoe je de schrift moest lezen en uitleggen, ben ik op een bepaald punt ben ik veranderd van mening. Gewoon doordat ik al vanaf mijn 15 een passie heb voor Bijbelstudie en dus zelf aan het onderzoeken ben, zelf altijd vragen ben gaan stellen. Bij elke overtuiging en mening ook ben ik altijd maar vragen blijven stellen. Soms werden ze moe van mijn vragen, maar ik herken het trouwens terug in mijn kinderen, want ja, dat wat je bent geef je ook weer door aan je kinderen. En ja, dan kan het ook wel zijn dat je op twee verschillende paden terechtkomt. Maar de manier waarop je dingen benadert, herken ik. En als je ze dan uitspreekt binnen een veilige, dacht jij, geloofsgemeenschap, en vervolgens word je eigenlijk niet meer aangekeken, omdat je net even wat anders denkt dan de grote groep, dan kan dat behoorlijk pijnlijk zijn. En ik heb de wonden in mijn leven inderdaad wel opgelopen. Maar het godsbeeld wat achter deze uitspraak zit, dit citaat, is: God is goed, hij is rechtvaardig en wij en de wereld zijn fout. En als ik in deze kerk zit en ook in deze kerk blijf, blijf ik bij die waarheid, hoor ik bij God en niet bij de wereld en ben ik dus veilig. Per definitie. Ook al voel ik mij niet veilig, maar ja, het gevoel mag immers nooit boven het verstand uitgaan. Dan moet ik me er maar bij neerleggen. Dit soort gevoelens, dit soort gedachtes, dat is een religieuze wond. Maar nu gaan we nadenken, als het gaat om die waarheid, wat zegt de Bijbel eigenlijk over waarheid? We gaan een aantal uitspraken bestuderen over de waarheid. Of bestuderen, we gaan ze lezen en ik ga kort commentaar erbij geven. De eerste komt uit Johannes hoofdstuk 18. Als de Heer Jezus voor Pilatus staat. Johannes hoofdstuk 18. Vers 38. Nou, laten we lezen vanaf vers 37. Dus de Heer Jezus staat voor Pilatus, vlak voor zijn kruisiging. Dan staat daar: Pilatus dan zei tegen hem: u bent dus toch een koning. Jezus antwoordde: u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. En iedereen, zoals de Heer Jezus dat zegt dan, iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Iedereen die uit de waarheid is, zal naar mij luisteren. Op dit moment was Pilatus naar hem aan het luisteren. Maar zijn reactie was, zoals u kunt lezen: wat is waarheid? En nadat hij dit gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten, naar de Joden, en zei tegen hen: ik vind geen schuld in hem. Wel opmerkelijk, hè? De Heer Jezus zegt: ik kom om van de waarheid te getuigen. En iedereen die naar mijn stem hoort, die is uit de waarheid. Pilatus zegt: wat is de waarheid? En vindt geen schuld in de Heer Jezus. Een andere tekst, Johannes 17. Waarin de Heer Jezus in gebed is met zijn vader. Dat wordt ook nog wel eens het hoge priesterlijk gebed genoemd. En dan spreekt hij een gebed uit over zijn discipelen, over zijn volgelingen. En hij zegt: ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet uit de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. En heilig hen door uw waarheid. En dan zegt hij er tegelijk bij, ja, die waarheid is uw woord. Uw woord is de waarheid. En hoe begint het Johannes-evangelie? In het begin was het woord, en het woord was bij God. En het woord was God, dit was in het begin bij God. En, vers 14, het woord is vlees geworden. En heeft onder ons getabernakeld, gewoond, als een tent, tijdelijk. Uw woord is de waarheid. Ook in deze tekst wijst hij eigenlijk weer naar zichzelf. Als hij is de waarheid. En in Psalm 119 staat, vanaf het begin is uw woord waarachtig. Het woord waarachtig, waar, waarheid zijn allemaal afkomstig van één stam, wat vertaald wordt met waar of trouw of waarachtig of waarheid. En de volgende tekst. Jezus dan zeide tegen hem, tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen. Dat is een belofte. Dan zult u de waarheid kennen en die waarheid zal u vrijmaken. Nou, niet bepaald het gevoel dat ik heb gehad toen ik soms van mening veranderde binnen een geloofsgemeenschap. Ik had het gevoel dat als ik dan bij die gemeenschap zou blijven, dat ik gebonden zou zijn. Maar misschien waren zij wel gebonden. En hoe kunnen we met elkaar die vrijmaking dan beleven? Hoe kunnen we daadwerkelijk met elkaar toch vrij zijn? Door het woord van de waarheid. De waarheid zal u vrijmaken. Want de Heer Jezus heeft gezegd, en dat is dan de volgende tekst, ik ben de weg, de waarheid en het leven, en niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus nergens anders, als je op deze tekst afgaat, is er waarheid te vinden dan alleen in de Heer Jezus. Hij is immers de weg, de waarheid en het leven. Nu, hij zei deze tekst in een context dat er nog niet veel was geopenbaard over zijn woorden. Ja, de discipelen hoorden zijn woorden en kenden daarmee de waarheid. Maar op dat moment was er alleen nog maar sprake van een Oud Testament. Waarbij geschreven staat, wie dit doet, die zal leven. Wie zich houdt aan alle voorschriften, aan alle geboden, wie blijft binnen het verbond dat God met zijn volk had gesloten, ja, die zal de weg van leven vinden, die zal het leven vinden, die zal in contact komen en zijn met de Vader. En ik ben die weg daartoe. Ik ben de vervulling van de wet. Ik ben de vervulling van de wet die leven brengt, omdat ik de enige ben die daar volledig aan zal voldoen. Dat zit eigenlijk allemaal achter die woorden. En dat is de waarheid die vrijmaakt. Vrijmaakt namelijk van de gebondenheid aan de wet. Van die waarheid, of van die gebondenheid, word je vrijgemaakt door de waarheid, door Christus. Dat is de context, dat is de achtergrond. Maar je kunt bij deze teksten dan inderdaad vragen, kan er nu buiten de Heer Jezus om, maar dat vinden jullie waarschijnlijk een hele moeilijke vraag, en daarom ga ik het toch nog stellen, alleen maar om dat moeilijke gevoel even voor te brengen. Kan er nu buiten de Heer Jezus Christus om, en de woorden die hij sprak, en de hele Bijbel, als woord van God, geen waarheid gevonden worden? En wat kunnen die uitspraken doen voor hen die twijfelen, vastzitten binnen een geloofsgemeenschap? Verwonden deze teksten of kunnen ze ook genezen? Is er meer waarheid dan het woord van God, de Heer Jezus, en de woorden van God, de Bijbel? Natuurlijk is er meer waarheid. Maar wat bedoel je dan met waarheid? Er is wetenschappelijke waarheid. Dingen gewoon die je kunt onderzoeken, die je kunt vaststellen, die je kunt verifiëren, die op een gegeven moment gewoon waar zijn. Het is nog steeds waar dat 1 en 1 2 is. Dat is een waarheid. Ja, dat vind je nergens in de Bijbel, maar het is toch echt waar. Tenzij jullie al andere manieren van rekenen hebben opgebouwd in jullie leven, maar volgens mij is 1 en 1 gewoon nog 2. En het gras is groen en de lucht is blauw. Bijna altijd. Hangt er vanaf wat er met het gras gebeurd is en met de lucht. Maar ik bedoel, er zijn een aantal dingen die vaststaan in de schepping. Er is zwaartekracht. dit glas optil en ik laat vallen, krijg je een vlek op het tapijt, maar het valt, want er is zwaartekracht, een waarheid. Of is het een kracht die van bovenaf wordt gedrukt? Of is het een aantrekkingskracht van de aarde? Oké, dat zijn dus vragen die mijn zonen dus stelden. Dat je het altijd wel weer op een bepaalde manier kan benaderen. Dus waarheid kan per definitie niet absoluut zijn. Het is maar net hoe ver de wetenschap komt. Maar waarheid die verwondt, waarheid die genezen kan, bestaat dat? Nou, het gaat er wel om dat je nadenkt hoe je deze teksten, zoals ik die net heb gelezen, hoe je die uitlegt. Als waarheid wordt verbonden met de christelijke groepering waar je bij hoort, en waar je wordt bedreigd met uitsluiting, de hel en de verkeerde afloop van je leven, dan ben je bijna niet meer in staat de teksten te lezen zoals ze gewoon op je af mogen komen. Dus als het zo verbonden wordt met jouw staat, wie God verlaat heeft smart op smart te wachten, dat vroeger in de gereformeerde kerk gezegd. Wie God verlaat heeft smart op smart te wachten. Dus als jij je kerk verlaat, je zegt dat je God verlaat en je wordt volgende week of wat later ziek, dan is dat een automatisch gevolg dat je dat hebt gedaan. Is dat zo? Ben je al vrij om dan de waarheid te onderzoeken? Nee, zeg ik, de waarheid verwondt niet, maar de uitleg over de waarheid. Want laten we eens kijken naar het woord waarheid, wat de schrift daarover leert. De betekenis van het woord waarheid in de Bijbel. In het Grieks betekent het woord, en dat is aleita, letterlijk niet verborgen meer, of onverborgenheid. A is niet, leita is verborgenheid. Met andere woorden, waarheid is iets wat de verberging doet verdwijnen. Het komt openbaar. Waarheid is iets wat openbaar wordt, wat zichtbaar wordt, wat gekend kan worden. In het Hebreeuws is het opgebouwd uit een aantal letters, maar een van de woorden voor waarheid, belangrijkste woord in de schrift voor waarheid, dat is opgebouwd uit drie letters. De eerste letter is Alef, dat is het begin, en de derde letter is Tav, dat is ook gelijk de laatste letter, en die staat voor toekomst. En tussenin zit dan een letter waar die twee letters met elkaar worden verbonden, waarbij je dus eigenlijk kan zeggen dat met name ook die laatste letter die wordt gezien als letter van de toekomst, van de tijd, de toekomsttijd, dat waarheid ten diepste het begin, de oorsprong bevat en de toekomst. Dus waarheid bevat alles wat betreft de tijd. Dat betekent dat waarheid er dus altijd is en altijd zal blijven. En daarom is het ook waarheid. Want als waarheid de ene dag kan bestaan en de volgende dag verdwijnt, is het al geen waarheid meer. Dan is het een verstaan van iets wat je waarheid noemt. Maar waarheid aan zich is iets wat altijd blijft en bestaat. Waarheid omvat heden, verleden en toekomst. Waarheid is alfa en omega. Waarheid is het begin en het einde en alles wat ertussen zit. En Paulus zegt dat als die waarheid wordt verkondigd, verkondig je de genade van God. Gelijk daaraan gekoppeld. Als je nu dit gegeven is buiten de Bijbel om gaat bestuderen, dus wat is waarheid? Je zou bijvoorbeeld dit vragen aan filosofen, heb ik ook gedaan, was een interessant onderzoek en ik dacht, help, ik heb maar 35 minuten om voor de preek, ga ik nooit redden. Maar ik dacht dat er ook nog helemaal in mee moet nemen, maar ik dacht, laat ik toch proberen een samenvatting te maken. Binnen de filosofie wordt gezegd dat waarheid is zeggen zoals het is. Oké, daar kunnen we nog wel een eind in meekomen, want dat is ongeveer hetzelfde woord als amen. Oftewel, wat de Heer Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u. Dan zegt hij letterlijk, amen, amen, ik zeg u. Dus met andere woorden, wat ik je nu vertel, dat moet je voorwaar houden. En waarheid is dat wat overeenkomt met het object of de actuele stand van zaken beschrijft. Ja, dat is een deelwaarheid, hè? Maar vanuit de logica, ook een onderdeel van de filosofie, ik hoop jullie een klein beetje mee te nemen, maar toch een paar onderdelen dan, mag je dat even zien, dat waarheid per definitie altijd is iets wat ontdekt wordt. Het was namelijk eerst verborgen en wordt ontdekt. omdat waarheid openbaar wordt. En waarheid is een begrip dat boven elke cultuur uitgaat. Waarheid, als het waarheid is, moet per definitie onveranderlijk zijn. Anders zijn het deelwaarheden of wetenschappelijke waarheden. En waarheid is dus absoluut en niet relatief. En dat vond ik heel opmerkelijk vanuit de filosofie en de logica om dat te horen. Dan denk ik, ja, zij zijn met name de mensen die altijd vragen blijven stellen. Maar als het gaat om begrip waarheid, zegt men, ja, het is absoluut. Maar als je deze vier kenmerken binnen de filosofie en de logica binnen de filosofie zou toepassen op de Heer Jezus, blijkt het toe te passen op hem. Want hij gaat boven elke cultuur uit. Hij kan worden ontdekt omdat hij aan mensen wordt geopenbaard. Hij is onveranderlijk en absoluut. Nou, dan krijg je die discussie weer die ik aan tafel had met mijn zoon. De waarheid is absoluut. Maar je kunt zeggen, hierdoor, door dit allemaal samen te vatten, dat de waarheid een relatiebegrip is. Het is niet een dogmatisch iets, het is een relatiebegrip. Daarom kon de Heer Jezus zeggen, ik ben de waarheid. En ik ben, zegt alles van wie God is. Want als de Heer Jezus spreekt over ik ben, dan zegt hij Yahweh. Ik ben die ik ben. Ik ben er altijd. Ik zal er zijn. Altijd. Dus de waarheid, absoluut, onveranderlijk, boven elke cultuur uit, en moet ontdekt worden, is een persoon. Is geen dogmatisch stelsel van allerlei begrippen en theologische overtuigingen. Het is een persoon, de Heer Jezus Christus. Ik ben de waarheid, zegt hij. Nu, er is genoeg licht, heeft ooit Pascal ooit gezegd, een geleerde. Er is genoeg licht in de Bijbel om deze waarheid te ontdekken, om de Heer Jezus te leren kennen. Er is er genoeg licht in de Bijbel om die waarheid te leren kennen, om die waarheid te vinden. Maar helaas ook genoeg duisternis dat als je niet wilt of verwond bent, dat je het niet kunt vinden. En het daarom ook verborgen blijft. Maar niet voor altijd. Dat is juist de bevrijdende boodschap van de schrift, van de Bijbel. Want als de waarheid een persoon is die kan worden gevonden, mag je het ook andersom stellen. Kan het een persoon zijn die jou vindt? Dat is zo'n verblijdende boodschap. We hebben net dat stukje gehoord van de Heer is mijn herder. We hebben de plaatje gezien van de Heer Jezus, die het schaapje op zijn schouders neemt. En wat staat er in die gelijkenis beschreven van het verloren schaap? Dat er 99 in de stal zijn, veilig. Maar wat doet de Heer Jezus? Hij gaat naar die ene schaap op zoek. Die van de weg is afgedwaald, dat is zijn eigen weg is gegaan. Prachtig natuurlijk voor de evangelisatiecommissie in de gemeente, zo'n tekst. Maar dan staat er, hij zoekt net zo lang totdat hij dat schaapje vindt. Een activiteit van de herder, hè? Niet van schaapje. Schaapje vindt niet, hij zoekt niet net zo lang tot hij de herder weer terugvindt. Het schaapje wordt gevonden door de herder die op zoek gaat. En net zo lang zoekt totdat hij vindt. Geeft mij een hele geruststelling als het gaat om mijn kinderen. Kan ik aan hem overlaten. Ik hoop dat jullie dat ook zo mogen ervaren. Dat je die rust mag vinden. Hetzelfde dit met dat muntje, hè, dat er ergens verdwaald is. De vrouw des huizes zoekt net zo lang tot ze het muntje vindt. En de verloren zoon was nooit opgehouden een zoon te zijn. Al het mijn is het jouw. Kijk, dat is de waarheid. Als de waarheid alleen maar een stelsel zou zijn van dogmatische overtuigingen en theologische meningen en dergelijke, dan kun je daar best wel wat over verschillen. Maar als het gaat om dat wat God is, dat wat je mag vinden in de Heer Jezus Christus, wie Hij is, dan kun je rondom Hem verenigd worden. Op dit moment komen Jetty en ik niet meer in de Bijbelgemeente Vendraai. Het is niet handig als je heel lang voorganger bent geweest, dat je dan ook, als je niet meer voorganger bent, dat je dan nog steeds in dezelfde gemeente zit. Want je ziet alles wat je niet wil zien, laat ik zo zeggen. Omdat je het allemaal anders misschien wel ervaren kan. We komen nu in een gemeente in Nijmegen en dat noemt zich een brongemeente. Niet dat de gemeente de bron heet, maar een brongemeente. En het bijzondere daarvan is dat ze zeiden, wij hebben geen kaders aan de buitenkant. Dus van het stelsel wat we allemaal met elkaar moeten geloven. Maar wij geloven in een bron in de binnenkant waar we allemaal uit drinken. En ons doel is als kerk dat we allemaal drinken uit dezelfde bron. En volgens dan onze weg door het leven gaan. Met alle verschillen die we onderling ook kunnen hebben. En Jetty en ik voelen ons er heel erg in thuis. Er is een mogelijkheid om soms ook gewoon verschil van mening te hebben over een aantal opvattingen. Maar we voelen ons helemaal verenigd rondom de Heer Jezus Christus. De bron waar we met elkaar uit putten. Om het levende water te vinden wat ons dagelijks kan verkwikken. Nogmaals, de waarheid vindt jou. En dan wordt de waarheid aan jou geopenbaard. Want de waarheid is iets wat ontdekt kan worden. Nou, het is natuurlijk onmogelijk om in een tijdsbestek van 35, 40 minuten een complete lezing of preek te geven over de waarheid. Maar de insteek was, kan religie verwonden door de overtuigingen? Bijvoorbeeld als er is maar één waarheid. Ja, dat kan. Als die overtuiging wordt gezien als een dogma, een leerstuk, een overtuigingen van een kerkgemeenschap, als die overtuiging mensen uitsluit, die twijfelen, of niet in alle opzichten meegaan met de leer van de geloofsgemeenschap, ja, dan kan die waarheid verwonden. Maar de waarheid in de persoon van de Heer Jezus Christus verwondt niet. Die geneest. Want hij is niet een dogma, hij is een persoon. Door hem hebben we de relatie met de Vader. De Zoon van God in wie wij kunnen bestaan en met wie wij kunnen leven. En door zijn geest maakt hij ons vrij van elke binding, van alle angsten, van alle oordelen, van alle menselijke gerichten. En hij laat ons genade proeven als blijk van liefdebetoon van de Vader. Maar als je de waarheid niet kent, kan dat dan verwonden? Ja, dat wel weer. Want wat zegt Hosea hoofdstuk 4, en dat wil ik dan toch ook nog even bij benoemen. Hosea hoofdstuk 4. En het is eerlijk gezegd een gedachte die vanmorgen onderweg nog, nee, net voordat ik onderweg ging, bij me boven kwam. Ik denk, dat wil ik er toch nog even bij noemen. Want wat staat in Hosea 4? Als Hosea als profeet gaat optreden bij een volk dat de Heer verlaat, een andere goden naloopt, dan staat er in Hosea 4 vers 1, hoor het woord van de Heer, Israëlieten, de Heer heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen waarheid, geen goede tierenheid en geen kennis van God in dit land is. En dan staat er in het zesde vers, dat mijn volk te gronde gaat door gebrek aan kennis. In combinatie natuurlijk met die goede tierenheid en waarheid. Want die horen dan bij elkaar. Als iedereen maar zijn eigen waarheid heeft, verwondt dat ook. En als ik iets heb, iets is wat ik de laatste tijd nou heb ontdekt, en ik zit veel op Facebook, schrijf regelmatig een column over de coronatijd, ik noem het mijn eigen coronacolumns, dan zie ik vooral hoe ook gelovigen elkaar bestrijden met de meest weerzinwekkende eindtijdtheorieën met betrekking tot corona. Ik ben er toch een hele hoop tegengekomen waarvan ik denk, zijn dit mijn broeders en zusters? Dat kan toch niet? Nee, zo kijk ik er helemaal niet tegenaan. En ik begon een polarisatie te ervaren tussen gelovigen. Want ja, als iets zo groot is als corona, kan het niet zomaar toeval en chaos zijn. Dan moet er wel iets achter zitten. En daar moeten wij grip op krijgen. Dus dat zal wel een of ander complot zijn. Dat moet wel een Bill Gates zijn die door middel van de vaccins ons nog meer wil injecteren. Een soort schipje waardoor die controle over ons leven kan uitoefenen. En ik heb nog een hele hoop van die theorieën voorbij zien komen. tot regeringsleiders die pedofielen zijn die het bloed van kinderen drinken. Ook onderstreept door gelovigen die dat onderzocht hebben. Waar hebben ze het onderzocht? Op internet. En als ze op internet gaan onderzoeken, dan zorgde ook al die, hoe zeg je dat, die algoritmes er al voor dat je ook bevestigd wordt in je mening. Weet je, dat is niet waarheid. Dat zijn onderzoeken en hoe je er ook over denkt, en misschien heb je wel een paar van die gedachtes, dat kan verwonden. En de polarisatie tussen gelovigen verwondt ook. Maar als we dan dat maar eens proberen los te laten, elkaar in de ogen kijken en de Heer Jezus in elkaar willen zien, dan is Hij degene die ons één maakt, die ons geneest. En dan denk ik, waarom maken we ons zo verschrikkelijk druk over alles wat er in de wereld gebeurt? Ons leven is toch geborgen in Gods hand? Wij zijn met Christus verborgen in God, zegt Paulus. Wij zoeken de dingen die boven zijn. Maar er wordt behoorlijk door gelovigen gestaard in de duisternis. Heb ik ontdekt in de afgelopen maanden. Ik denk, ik laat het toch los. Weet je, ik weet het ook niet. Misschien hebben een aantal van hen best gelijk dat er een aantal dingen helemaal niet kloppen. En zo voelen we dat ook wel eens. Maar, weet je, hier gaat het dan niet om waarheid of leugen. Dit gaat om opvatting. Als het gaat om waarheid en leugen, dan kom je bij de Heer Jezus uit. En dan, Hij is de waarheid als persoon. En Hij als persoon geneest ons. Hij maakt ons de mensen die we mogen zijn voor Gods aangezicht. En voor mij betekent het dat ik belijden kan dat ik van de Vader ben in de hemel. Dat ik de Heer Jezus ben gaan leren kennen. En dat die Vader in de hemel zichtbaar geworden is in de Zoon. En ik ben van Hem gaan houden. En de volmaakte liefde in dat houden van de Zoon drijft de vrees ook echt uit. En ik hou van de waarheid, ik hou van de Heer Jezus Christus. En wat gebeurt er dan met mij? Dan leidt dit bij mij in mijn leven tot milde communicatie voor hen die het licht zoeken, maar nog niet kunnen geloven. En ik zwijg bij hen die door de donkerheid van het bestaan een bewijs vinden dat God niet bestaat. Dan zwijg ik, heb ik geen behoefte meer om te overtuigen. Want ik denk, de waarheid openbaart zichzelf. Maar als iemand zoekt en die vragen ook stelt aan mij met betrekking tot het zoeken, dan zal ik op een hele milde manier laten zien wie de Heer Jezus is voor mij. En ik wil thuis zijn in een veilige geloofsomgeving met hoop, een genadige God, een eindeloze liefde die het kwaad en de dood overwint. Waar ik geen antwoord misschien heb op, of geen antwoord gewoon heb, op de oorsprong van het kwaad. Gaat verder nog dan, zeg maar, Eden. En het lijden wat daaruit voortkomt. Maar ik heb genoeg vertrouwen door mijn geloof in de Heer Jezus Christus, dat het licht sterker is en wordt dan alle duisternis. En dat kan ik dan terugvinden in mijn verstaan van de schrift, van de Bijbel. En daarom kan ik het geloof in de waarheid ook voor mezelf niet loskoppelen van de Bijbel. Maar als dit in mijn leven niet leidt tot een dieper intimiteit met God en het kennen van Christus, dan wordt mijn geloof in de waarheid star, dogmatisch, wettisch misschien. En dat zou anderen kunnen beschadigen als ik dat zo communiceer. Nou, laten we op deze wijze dan nadenken over de waarheid. En ik ben dus uitgekomen in mijn zoektocht, ook in mijn preek, bij de Heer Jezus Christus. En ik heb dat verwoord in een gedicht, wat jullie inmiddels van mij kennen. Daarmee eindigt ongeveer elke preek van mij. Maar ik wil het ook graag nu weer doen. En lees mij van mee. Waarheid. Ik zocht de waarheid en verdwaalde in beelden van een slimme jongen die geleerden ondervroeg en zich niet verveelde in het bezig zijn met de dingen van zijn vader, voordat zijn moeder naar hem vroeg. Ik zag een timmerman het hout bewerken waaraan hij later als een vloek zou hangen. Ik zag een kromgebogen vrouw vol verlangen dat iemand haar vergroeide rug zou sterken. Ik zag een blinde man in de ogen kijken van hem bij wie alle duisternis moet wijken. Maar niet op het moment dat hij, God verlaten, de nacht inging van ieder mens. Ik zag het leven onbegrensd door dood en pijn. Ik hoorde de woorden, ik zal er zijn, waar de doodsgeur het graf uitliep. Ik zag een meisje dat niet dood was, maar sliep nadat haar laatste adem was uitgeblazen. Ik zag de broden en de vissen beschikbaar zonder kopen. Ik zag iemand op het water lopen dat, ik kan mij vergissen, even voor hem werd als de grond van zijn bestaan. Ik zag hem ook weer ondergaan. Want de waarheid danst op golven en werd zo dikwijls bedolven door de angsten voor de leugen. Toch kan ik mij verheugen in alle grote en kleine verhalen waarin de beelden van de waarheid dwalen. Om uit te komen bij een persoon. En het is zijn waarheid waarin ik nu woon. En bij dat dwalen moet je denken aan zwerven. Maar dat rijmt beter. Dwalen. Bij verhalen. Laten we danken. Vader in de hemel, dank u wel dat u uw waarheid heeft geopenbaard in uw zoon. Wat hij kon zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat we ons met hem verenigd mogen weten. Dat we één mogen zijn met hem in zijn leven, in zijn dood, in zijn opstanding, in zijn hemelvaart. Dat we zo verbonden mogen zijn met u door hem. Dat we van uw geest hebben ontvangen om daaruit te leven, om in de waarheid te groeien. Niet als een dogmatisch stelsel vol meningen, als iets wat leeft in ons. Omdat u leeft in ons, Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u in ons een goed werk bent begonnen, dat u zal voleindigen. Dat u ons zal brengen daar waar onze eindbestemming ligt en dat we dat mogen vertrouwen. En dat voor ieder afgedwaald schaapje een plan is. Waarin u, Heer Jezus, als herder op zoek gaat. En zoekt totdat u vindt. Amen.